We eindigden met een andere weg in vers 10 van 1 Koningen 13. Een andere weg. Niet alleen dat wij in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk vermeld vinden dat de wijzen uit het oosten teruggingen via een andere weg. Maar bovendien lezen we ook in Handelingen uitdrukkelijk dat de gelovigen daar geassocieerd worden met een weg. Een van de mooiste uitspraken vind ik dat bij gelegenheid aan iemand als Apollos, die eerst de hemel wordt ingeprezen bij wijze van spreken, dat aan Apollos de weg Gods bescheidenlijker werd uitgelegd. Dat wil zeggen, gedetailleerder. Met al wat die man wist en kon, wordt hij toch gecorrigeerd. Dat wil zeggen, er zijn meer details te vermelden omtrent de weg Gods. En ook vind ik het leuk om in dit verband dan nog maar eens een keer te wijzen op het eigenaardige van Bethel, waar zich dit afspeelde, speelde zich af in Bethel. Maar u weet, Bethel heette oorspronkelijk niet Bethel, maar het heette Luz. En dat is precies wat de naam ook betekent. Luz. Een omweg, eigenlijk. En de naamsverandering kwam tot stand doordat Jacob, de aartsvader die zojuist het eerst geboorterecht had meegekregen van vader Isaac, waarbij broer Esau werd gepasseerd, die Jacob die moest met compleet zijn eerst geboortezegen, wat niet veel ruimte in beslag zal genomen hebben, moest hij vluchten voor zijn broer Esau. En zijn eerste etappeplaats heet dat, zijn eerste overnachting was in een plaats die heet een omweg. En u weet, hij sliep daar en zag de hemel geopend en hij richtte die steen op. Daar kan ik nog allemaal niet op ingaan natuurlijk. Maar, en hij noemde de plaats Bethel, want dit is werkelijk een huis Gods. En 20 jaar later kwam hij daar terug. Nou, iets meer. Want hij vluchtte naar oom Laban, dat weet u. Daar werd zijn eerst geboortezegen gematerialiseerd, althans in hoge mate. Want al zijn bezittingen die hij kreeg, die hij zich verwierf in die 20 jaar, kwamen feitelijk van oom Laban en niet van vader Isaac. Het kwam uit de andere tak van de familie, zeg ik altijd. Want het betreft inderdaad een omweg. En toen hij terugkeerde van oom Laban, en toen Esau eerst onder ogen moest komen, toen verdeelde hij inderdaad zijn hele familie in tweeën. Dat is wat ik straks heb aangehaald. Mahanaim werd de plaats genoemd, enzovoorts. En nog later keerde David met zijn familie terug naar Bethel om daar alsnog een altaar op te richten, enzovoorts. Daarmee werd de omweg als het ware weer afgesloten en was hij weer op hetzelfde punt als waar hij ooit vertrokken was. Maar dat is een geweldige uitbeelding, reeds in Genesis, van onze tegenwoordige bedeling, roep ik dan altijd maar, waarbij het werk Gods niet langs de voor de hand liggende lijn van het Joodse volk werd voortgezet, maar in plaats daarvan werd het voortgezet via een omweg. De zaligheid, Matthäus 21, werd gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. En die vrucht is dan de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En in de toekomst komt daar weer een eind aan, aan de tegenwoordige bedeling. En dan inderdaad worden de twee rijken, de twee huizen, de twee kampen van Israël weer verenigd. Nadat alsnog Juda gedaan heeft wat het in het verleden zou hebben moeten doen, namelijk komen tot geloof in Jezus als de Messias. Ik zal het nog een keer zeggen, iets anders. Voor zover het plan Gods inhield, dat zijn koninkrijk, dat wil zeggen het koninkrijk Gods, bijgenaamd het koninkrijk der hemelen, op aarde zou gevestigd worden, was beloofd en aangekondigd dat dat zou gebeuren via Juda, reeds in Genesis 49. Ja, Genesis 49. Waar immers gesproken wordt over een scepter die van Juda niet zou wijken. In de kleine lettertjes, in de voetnoot zeg ik dan, hoewel het er wel naar uitzag, want anders hoef je dat niet te zeggen. Maar de scepter zou van Juda niet wijken totdat Silo komt. En iedereen weet dat dat een term is ter aanduiding van de Messias. En diezelfde gedachte wordt in ieder geval later nog eens een keer vastgesteld, toen eenmaal officieel een koning uit Juda was aangesteld, David namelijk. En meteen nadat die was aangesteld, kreeg hij beloften van de Heer, dat de Heer zijn huis, zijn koninklijk huis dus, zou bouwen enzovoort. En dat het zou vervuld worden, dat ze voltooiing zou vinden in de komst van de Heer Jezus, als de zoon van David, die de troon van David alsnog zou herstellen in Jeruzalem. Maar dat is niet gebeurd, eenvoudig omdat het Joodse volk zich daar niet toe leende. Zij riepen, officieel volgens de Bijbel, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En het Sanhedrin, de Joodse regering om zo te zeggen, heeft meerdere gelegenheden gehad die ons beschreven worden in de evangeliën en later nog enige malen in Handelingen. Het heeft meerdere gelegenheden gehad om alsnog te kiezen voor Jezus, maar ze hebben dat niet gedaan. En dan is van toepassing die vraagstelling uit Romeinen 3, die ik u geciteerd heb, zal hun ongeloof het geloof van God te niet doen, dat zij verre. Als de Joden dan niet willen, dan gaat de zaligheid, of wat je dan maar onder verstaan moet, gaat naar een ander volk. Dat hield weliswaar niet in dat via een ander volk dat koninkrijk gevestigd zou worden, want dat wacht nog steeds op Juda. En vandaar dan ook, ik zeg het met grote nadruk, omdat er erg veel verwarring over bestaat, vandaar dan ook dat profetieën over de wederkomst van Christus met betrekking tot zijn op te richten koninkrijk, die profetieën hangen uitsluitend aan Juda. En meer specifiek, die profetieën die vinden hun kern, hun hart, hun essentie in het boek Daniël. En dat vindt weer zijn essentie in Daniël 9, de profetie over de 70 weken. En dat gaat uitsluitend over Juda en over Jeruzalem, over uw volk en uw heilige stad. Maar in onze dagen is dat volk, dat Joodse volk van Daniël, en dat Jeruzalem niet aan de orde. En voor zover het toch een Jeruzalem is, in verband met het werk Gods, heet het Jeruzalem dat boven is, in Galaten 4, of Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem in Hebreeën hoofdstuk 12, om maar eens wat te noemen. Maar dat is niet het letterlijke, tastelijke Jeruzalem uit Hebreeën 12, dat nu is uit Galaten 4. Heb je dat nog? We hebben met Jeruzalem verder niks. Nee, in het verleden vervulden we de functie, in de toekomst ook. Zeer zeker in verband met de wederkomst van Christus. Maar het werk Gods bestond niet alleen, of de belofte Gods, hadden niet alleen betrekking op een koninkrijk, maar in het algemeen op een nieuw verbond. Ik weet wel dat die dingen samenhangen, maar ze zijn niet identiek. En dat nieuwe verbond is wis en waarachtig aangebroken. Bovendien, de koning van het beloofde koninkrijk is wel degelijk door God gezalfd. Letterlijk zijn dat de termen uit de Bijbel, uit meerdere schriftgedeelten. Het is gebeurd. Dat wil zeggen, die koning is aangesteld. Men lezen bijvoorbeeld Psalm 2 over ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid enzovoorts. En precies zoals David eerst gezalfd werd, maar pas jaren later daadwerkelijk koning werd, Zo is het met de Heer Jezus ook. Hij is gezalfd, van Godswegen tot koning gesteld, uitermate verhoogd en verheerlijkt. En zo wordt hij ons gepredikt. Alleen de uitwerking daarvan, dat wil zeggen de openbaring van zijn koninkrijk, wacht inderdaad op de bekering van het Joodse volk. En als het niet goedschiks tot bekering komt, dan kwaadschiks. En dat is ook zo, dat laatste. Want dat wacht op, dat weet u, maar het is nou ons onderwerp niet, dus ik vlieg er overheen. Dat wacht op de 70ste week van Daniël en met name de tweede helft daaruit, de dagen van grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Opdat uiteindelijk een officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk de naam des Heren zou aanroepen. En de Bijbel leert dat gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is toekomst. Maar in onze dagen, wij kennen die koning. We kennen hem bovendien in zijn hoedanigheid van priester ook. Meer specifiek eigenlijk, omdat dat wat praktischer is voor ons. Als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar nou eenmaal onder het nieuwe verbond een categorie van eerstgeborenen zou moeten worden gecreëerd, dan wel verzameld, dan wel geboren. Gebeurt dat dus ook vandaag, alleen niet via Juda, en dus maar via het andere kamp, via de 10 stammen van Israël. En die waren weliswaar een hele tijd van toneel verdwenen en uit het werk Gods verdwenen officieel. Die arm die stond stil, maar terwijl het populair gezegd, want ik heb televisiebeelden voor me, terwijl het hele zaakje stilstaat, gebeurt er van alles. Hebben we die nog? Maar langs de andere route is dat geweest. Maar nu de situatie van Juda stilstaat, omdat het gestruikeld is en gevallen en verpletterd is door de steen des aanstoots, staat allemaal in de Bijbel, wordt Gods werk voortgezet via dat andere volk, via dat volk dat inmiddels allang Lo-Ami geworden was. Men leest Hosea 1 en Romeinen 9 en 1 Petrus 2. Het was allang Lo-Ami, maar het werd weer Ami aan het begin van onze jaartelling. Dat wil zeggen, sinds de eerste komst van Christus. De zaligheid is daar naartoe gegaan en die dorre hand van dat volk is genezen geworden. En christendom, populair en historisch gezegd, heeft zich gevestigd onder de 10 stammen van Israël. Officieel en op regeringsniveau. Of de regering er zich mee bemoeien moet, dat is een moeilijk thema, dat kan ik niet in een paar minuten zeggen. Maar het gaat wel degelijk over de officiële positie van zo'n volk. En dat was dus ook dat teken dat plaatsvond in de synagogen waarover de Joden zich opwonden. Een verdorde hand. Komt dat in de Bijbel? Ja, hier. Dat is de verdorde hand van Efraïm, van Jerobeam, van Jozef, van de 10 stammen van Israël, van de zonen van Isaac, zoals ze in het boek Amos genoemd worden. En in Genesis, in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Door de zonen van Isaac, door de Saxons dus. Hè. De Saxons, anders uitgesproken als de Skieten. En hoe je ze maar meer uitgesproken wil hebben, dat is het onderwerp niet. Maar ik bedoel, het is allemaal aanwijsbaar en nawijsbaar. En dat heeft zich afgespeeld. En wat het Joodse volk betreft, ja, die zijn in onze dagen Lo-Ami. Niet Gods volk. Daardoor het was pas als het officieel tot bekering komt. God doet een weg langs een andere route. En zoals de bedoeling was in der tijd, gedurende lange tijd, dat de Joden die het woord Gods bewaarden en aan wie het woord Gods was toebedrouwd, dat is ook Romeinen, hè? 3. Zoals de Joden het evangelie, het woord van God, de waarheid in het algemeen zouden bekendmaken en dus gewoon prediken onder de heidenen. Zo is het nu andersom, dat heidense volkeren zijn de fundamenteel die 10 stammen van Israël, want die zijn de eerstgeborenen en dragen de grootste verantwoordelijkheid. De bedoeling is dat zij het evangelie prediken aan de Joden, zegt dat nog maar een keer in Nijkerk. Daar gaat het nou juist om. Dat is het meest kenmerkende van onze bedeling. Dat God de handen gekruist heeft, zoals Jacob dat deed in de tijd. Nou ja, en Isaac eigenlijk ook dus, overdrachtelijk dan, maar Jacob zelf letterlijk. Niet de een, maar de ander. Je zou het niet verwachten, maar het is gebeurd. En de Heer zei erover, vele laatsten zullen de eersten zijn. Heidenen zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. En dat zijn de dagen waarin wij leven. En Paulus de heiden, ik weet dat je erop af kunt dingen, maar daar trek ik me niks van aan vandaag. Paulus de heiden, Paulus de Romein, predikt het evangelie aan Joden. Als een heidense apostel, vertaald met apostel der heidenen, daarna verkeerd geïnterpreteerd, maar dat is mijn schuld allemaal niet, dus ik hoef er ook niks over te zeggen. De heidense apostel, daar was er maar één, dat was Paulus, die draaide de rollen om en hij predikte het evangelie aan de Joden. In Jeruzalem, aan het begin van zijn loopbaan en aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan. Totdat hij daar gevangen genomen werd en afgevoerd werd naar Rome enzovoort. En hij staat model voor onze tegenwoordige tijd, waarin die rollen inderdaad zijn omgedraaid. Zie? Nou ja, daar gaat het dus over. En daar gaat het ook over in dit schriftgedeelte. Die arm, uitgestrekte, verdorde arm of hand van Jerobeam is een uitbeelding hoe inderdaad dat volk van de 10 stammen volstrekt buitengesloten zou worden. Gebeurde niks mee, afgesloten, weg. Maar ooit een keer zou die arm genezen geworden. Het bijzondere is niet ook dat die arm verstaat. Het bijzondere is, het teken is, dat die weer genezen werd. Zomaar. Terwijl die afgoderij historisch gewoon voortduurde. Dat verder geen historische invloed. Er is niks aan veranderd. Het verhaal gaat aan het eind van hoofdstuk 13 gewoon verder waar het gebleven was enzovoort. Maar het gaat om het teken. Eenmaal zou die afgoderij, dat heidendom van die 10 stammen zou verwoest worden. Het altaar zou verwoest worden. Het is in Europa uitgebreid gebeurd. Ik heb niet zo lang geleden nog uitgebreid gelezen over Bonifatius en Willebrod en Liutger en wie het allemaal maar waren. En de wijze waarop het christendom hier in Europa verspreid werd. Niet dat ik een hoge dunk heb van de inhoud van hun prediking. Maar er werd dan toch gepredikt de verheerlijking van de Heer Jezus Christus, die eenmaal leed en stierf en die tot koning gesteld is, in ieder geval in de hemel. Dat is wel degelijk wat gepredikt werd. En daarmee werd de afgoderij bestreden en inderdaad uitgeroeid. Nou ja, misschien niet voor de volle 100%, maar vooruit de maar. En dat is wat gebeurd is en wat hier feitelijk in dit teken geïllustreerd wordt. Eenmaal zal de verandering komen. Zoals in de profetieën staat dat het volk weliswaar in ballingschap zou verdwijnen. Ik praat nog steeds over de Israëlieten van de 10 stammen. Ze zouden weliswaar in ballingschap verdwijnen, maar in die ballingschap zouden ze de Heer vinden. In die ballingschap zouden ze zich bekeren. Staat allemaal in het profetisch woord. Ja, dat is wat gebeuren zou. En het leidde de omweg in, de andere weg, waar langs de Heer zijn werk zou doen in onze dagen. Nou goed. Hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Hoe die weg dan wel was, doet er nou weinig toe. Het was dus kennelijk een omweg. Een lus. Prachtig. En dat in het ene vers. Hij keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Maar Bethel heette Lus en het was een lus, een omweg. Geweldig zo'n tekst. Nou, en dan gaat hij verder. Een oud profeet. Hé, is die eerste dan een jongen? Een man Gods kwam uit Juda. Wordt niet besproken. Maar als hier staat een oud profeet, mag je ervan uitgaan dat hij ouder was dan de ene die we inmiddels kennen. Een oud profeet nu woonde te Bethel. En dan gaat hij, hè? Hey, Bethel. Die ene man Gods in 13 vers 1 kwam uit Juda. Uit het tweestammenrijk, zoals je dat dan moet noemen, sinds het voorgaande hoofdstuk. En nu is er een oud profeet die woont te Bethel, maar Bethel, dat heb je ook begrepen, ligt in het tienstammenrijk. Dat is een van die plaatsen waar dat altaar stond en het is de plaats waar deze voorgaande 10 versen zich afspelen, om zo te zeggen. Daar woonde een profeet. Waarna je dus afvraagt of de Heer dan die profeet niet had kunnen gebruiken. Dan had hij er niet helemaal één uit Juda hoeven halen. Toch? Als er dan toch een profeet was in Bethel, had hij ook wel even drie straten kunnen verder gaan om naar het altaar even een woordje te doen. Dat is wel zo efficiënt. Zo zijn moderne maatstaven. Hè? Maar het punt is nou juist waar hij vandaan kwam. Vanuit Juda wordt gesproken over de verdorring van het tienstammenrijk. Vanuit Juda wordt gezegd, het zal met die tienstammen fout gaan. Implicerend, met Juda gaat het verhaal dan gewoon door. Heb je dat nog? Maar goed. Maar die tweede profeet, waar we nu mee te maken krijgen in vers 11, was uit Bethel, was een profeet uit de tienstammen. Zodat je maar weer ziet, het rijk mag dan gescheurd zijn, maar beide rijken hebben profeten des Heren. De Heer heeft ze niet verlaten, het maakt deel uit van zijn volk, enzovoort. Een oud profeet, zou een oud profeet ook oudere rechten hebben? U weet dat het begrip oud of oudste of ouderling ook in het Nederlands de betekenis heeft van hoger in rangorde. En de kapitein die heet de ouwe, dat weet je nog. En in dienst had je de term oudste in rang enzovoorts. Het is ook een kwestie van rangorde, zeker van hiërarchie. Dat wil zeggen, het gezag van het woord van deze profeet uit Bethel wordt hoger aangeslagen nog dan het gezag van de profeet uit Juda. Dat blijkt trouwens ook wel uit wat er nu verder gebeurt. Want die profeet uit Bethel, hier uit vers 11, die bereikt zijn doel, hè? Ongeacht of we dat nou leuk vinden of niet, daar letten wij helemaal niet op, hè, vandaag. Een oud profeet, weet u, de rechten van de tienstammen van Israël zijn ouder, zijn namelijk hoger dan de rechten van Juda. Want je kunt over koningschap behoren bij Juda denken wat je wil, maar eerst geboorterecht berust niet bij Juda, maar bij de tien stammen dus, hè? Bij Jozef en meer specifiek dus bij de stam van Efraïm met als reserve Manasse, zijn broer. De beide zonen van Jozef. Ja. Een oud profeet woonde te Bethel. Ik heb van jongs af aan, heb ik deze dingen niet echt geweten, niet van zo heel jong, maar van heel jong af aan heb ik altijd geleerd. Het Joodse volk was ongelovig, want ik ben een bevoorrecht mens. Ik heb mijn ouders goed uitgezocht. En ik heb dus van jongs af aan meteen geleerd dat het evangelie gepredikt werd aan de Joden. Het koninkrijk werd hen aangeboden. Dat is een terminologie van Schofield en Schaefer enzovoort. Het koninkrijk hen gepredikt, het koninkrijk hen aangeboden. Toen hebben ze het koninkrijk verworpen. En toen is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Dan is de evangelie aan de heidenen gepredikt. En van jongs af aan heb ik altijd gedacht, ja, naar de heidenen. Ik zou wel eens willen weten hoe dat dan zit met die tien stammen. Hebben die het evangelie dan ook verworpen? Want het zijn alleen de Joden die hem verworpen hebben. En om dan te zeggen, Israël heeft de Messias verworpen, Dan wil ik toch wel eens weten hoe het met die andere 10 zit. Of zou het dan misschien toch eerst gepredikt hebben moeten worden aan de 10 stammen? Wherever they were, want dat wisten wij niet toen. Maar het stellen van de vraag brengt altijd meteen antwoorden. Er zijn altijd mensen die ervan weten, er zijn altijd mensen die het je vertellen, enzovoorts. Toch? Want het punt is, dat is precies wat er gebeurd is. Sterker nog, het is niet alleen gepredikt, die hele Bijbel is als het ware opgepakt, en het was aan de Joden toevertrouwd. Willen die het niet? Verwerpen die het? Dan gaat die hele Bijbel gewoon naar de 10 stammen van Israël. En, wat doen jullie ermee? En die hebben gezegd, geef maar hier. Geef het maar aan ons. En dat is wat gebeurd is. En de vrucht daarvan, want het andere volk zou zijn vrucht voortbrengen. De vrucht daarvan is de gemeente. En die is niet uit de 10 stammen maar die is uit alle volkeren. Maar is verwekt via of door of in Israël, in de 10 stammen van Israël meer specifiek. Dat is die Bijbelse geschiedenis en dat is het heilsplan van God. Want die 10 stammen hadden oudere rechten. Je kan het wel prediken aan de Joden, maar strikt genomen, als je iets aan Israël wil aanbieden, moet je wezen bij de eerstgeborenen. En dat was van Jozef. En toen aan Juda gezegd werd, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt en nog de wetgever van tussen zijn voeten en wat het maar was. Toen was een hoofdstuk eerder, in Genesis 48, dat eerst geboorterecht al lang gegeven aan Jozef en over het hoofd van Jozef heen aan Efraïm en Manasse in die volgorde. Hebben jullie dat nog? Dat is ouder, het eerstgeboorterecht van Efraïm is ouder dan het koninklijke recht van Juda. Daar gaat het om, hè? En dat waar naar hier verwezen wordt. Een oud profeet, ja, uit de 10 stammen, woonde te Bethel en zijn zoon kwam en vertelde hem al het werk dat de man Gods te dien dagen in Bethel gedaan had. Je zou zeggen, die oude man was een oude man, dus die bleef maar thuis. Maar zijn zoon was op straat en die vertelde toen wat er gebeurd was. Met de woorden die hij tot de koning gesproken had. Deze vertelden zij ook hun vader. En hun vader sprak tot hen. Welke weg is hij getogen? En zijn zonen hadden de weg gezien welke de man Gods was getogen. Het was de omweg, weet u nog? De man gods die uit Juda gekomen was. En toen zei hij tot zijn zonen, Oké, zadel mij de ezel. En zij zadelden hem de ezel en hij reed er al. Ik vind het altijd leuk zoiets, hè. Daar staat erbij, hij reed op een ezel. Dat u niet denkt dat het zo'n step was of zo'n of een fiets of iets dergelijks. Nee, die bestonden toen nog niet, nee. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, dat is toch onbenullig dat het bijstaat, dat het reed op een ezel en dat hij zei tot zijn zoon, zadelt mij de ezel en dat soort dingen. Ik denk altijd, zulke details horen niet in geschiedenisboekjes thuis, maar in zogenaamde historische romans. Dat verzin je er dan bij om het een leuk verhaal te maken. Waarom staat dat erbij? Bij nader inzien, als u nog eens wat leuks wil doen of zo, voor tijdverdrijf, dan moet u de ezel eens opzoeken, overal waar hij in de Bijbel voorkomt. En het zal je verbazen. Omdat je daar normaal gesproken niet op let. We zadelden de ezel, oké, gaat hij verder. Dat vergeet je gewoon, hè. Dat die ezels erbij waren. Nee, een paar geschiedenissen weet je dan net, want er was nog een keer die ezel van Bilian, wel, weet je nog, hè? Was sprekend, een ezel. Maar goed, een eigenzinnig dier, daar heeft het beest een reputatie aan overgehouden. Dat weet je dan, maar waarom dat nou was en waarom God dan die ezel gebruikte, weet je eigenlijk niet zo goed. Hè? En dan heb je misschien nog, omdat het ook een mooi, leuk verhaal is, voor in de kinderbijbel. Heb je het verhaal van Saul, ik bedoel koning Saul, die nog geen koning was. En dus zich met het boerenbedrijf moest bezighouden, want je moet toch aan de kost komen. Dus die, zijn ezels waren weg, weet u nog? De ezels van zijn vader. En toen stuurde zijn vader hem erop uit om de ezels te gaan zoeken. En het vervolg op het verhaal is dat ergens ooit gezegd wordt, en toen waren de ezels terecht. Maar ze weten er nog niet waar die ezels nou gebleven zijn. Maar het hele verhaal speelt zich af rondom die ezels. En bij die gelegenheid werd Saul gezalfd. En toen hij weer thuis kwam, was hij inmiddels gezalfd tot koning. Hebben jullie nog? We moeten die ezels daar in vredesnaam bij. En dat kan ik u wel vertellen natuurlijk. Hè. Of wat dacht u van een profetie? Zie uw koning komen. Zeg tot de dochter van Sion, Zacharia 9. Ziet uw koning komt. Arm en rijdend op een ezel. Ik denk, dan maak je je mooie verhaal meteen weer kapot. Hè. Zeg tot de dochter van Sion, ziet uw koning komt. Dan zie je iemand in livrei en die roept dan, de koning. En dan komt die man binnen en dan rijdt hij op een ezel. Heb je wel eens iemand op een ezel zien rijden? Ik herinner me wel goed Ab Korving rijdend op een ezel. Het was geen gezicht. Het was werkelijk geen gezicht. Maar toen maar. En hoe ik er zelf uitzag, weet ik niet meer. Maar het ziet er niet uit. Ezeltje rijden, dat is iets voor kinderen of zo. Zo'n beetje zo'n... Zonder dom uitgevallen paard is dat, hè. In de verte lijkt het erop, maar met een belachelijk voorkomen, dan zeg ik altijd maar. Wat moet je met een ezel? En dan nog die situatie van de Heer Jezus, die komt naar Jeruzalem. En dan moet hij zo nodig een ezel hebben. Dan stuurt hij een paar discipelen uit om ergens een ezel te arresteren. En daar rijdt hij dan op en zo. Hè? Een verklede ezel ook nog, ja, beest zijn niks. Maar goed, doe maar. Wat zijn dat voor rare details in de Bijbel? Maar kijk, een ezel weet wat hij dragen kan. En doet dat ook. Goed. Totdat hij aan zijn grens komt, dan houdt hij op. Dan zegt hij tot hiertoe. En verder gaan we niet. En verder mag hij ook niet, anders valt hij trouwens dood neer. En hij is de ezel in het algemeen is de uitbeelding. Natuurlijk is de ezel uitbeelding op een of andere wijze van Israël. Maar eigenlijk van een gelovig overblijfsel uit Israël. En Israël dat in oudtestamentische tijd weliswaar leeft onder de wet. En dus lasten te dragen heeft, dat heet religie. Wet, religie, dat is hetzelfde, wet, religie. Religie is per definitie dat wat bindt, dat is wat het woord betekent. Hè? Iets bindend, het wet neemt iemand gevangen en legt hem lasten op. Petrus wist er alles van en hij zei, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Maar waarom probeert men het dan? Waarom gaat men daar tot in het oneindige mee door? En de ezels in de Bijbel zijn die beesten die gewillig een last dragen, maar tot een bepaald punt en daarna gaan ze door toch. Daarna zoeken ze hun vrijheid. En Saul moest ze zoeken. En het is prachtige symboliek, want Saul zelf is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Maar dat gelovig overblijfsel laat zich door de wet, door de heersende en eisende wet, niet binden. Heb u dat nog? En dat is de kerkgeschiedenis dus ook. Let u maar eens op. De belangrijke stromingen in de geïnstitutionaliseerde christelijke kerk heeft altijd van doen met wetten, regels, voorschriften en wat het maar was. Men meent ook dat men de club moet beheersen en bij elkaar houden. En men doet alsof het een rijk is wat bestuurd moet worden enzovoorts. En men legt het wetten op. Dat is wat normaal in je kerkgeschiedenisboeken staat. De geschiedenis daarvan. En de aard van die wetten verschillend, is verschillend, maar goed. En dat is dan de strijd die er altijd is. Maar in de periferie, in de marge, hoe zeggen ze iets? Ik ben altijd geneigd te zeggen, buiten die grens en buiten die marge zijn er altijd christenen geweest, zoals wij denk ik dan altijd maar, en dat hoop ik trouwens ook, zijn altijd christenen geweest zoals wij, die zich van het hele instituut niks hebben aangetrokken. En die zich gericht hebben op het woord van God. Niet wet, maar waarheid, zochten zij. En dat die lui als ketters altijd door de instituten vervolgd zijn geworden, ja, dat is zo, ja. Ze onttrokken zich. Nou, dat zijn die ezels. Een ezel in de Bijbel is een uitbeelding van een gelovig, niet wettisch, niet religieus, een gelovig overblijfsel. Een gelovig overblijfsel waarvan Paulus zegt, dat is er altijd geweest en het is er ook in onze dagen. En lees je Bijbel en je komt ze tegen. En als de Messias komt, rijdt hij op één ezel, want de Messias zelf is het gelovig overblijfsel bij uitstek. Als er één mens is die gelovig overbleef te midden van een afgodische wereld, was het Jezus van Nazareth. Hij die het woord is, met een, natuurlijk is dat een metafoor. Hij die de waarheid is, hij komt op een ezel, in onderdanigheid. Natuurlijk, hij zou rijk zijn en wij zouden in hem rijk worden. Maar als hij komt, verschijnt hij arm en rijdend op een ezel. Omdat hij alles wat hij had in deze wereld opgaf en dus arm werd, maar daarna van Gods wegen verheerlijkt is tot koning. En dat is ook de reden waarom iemand als Salomo op zijn beest reed. Hè? Zag er niet uit. Ik heb de film gezien namelijk. Zag er niet uit. Salomo op zijn beestje. Er is niks koninklijks aan. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Als het echt koninklijk er moet uitzien, dan rijdt hij op één paard, ook in de Bijbel. Op het paard zijner majesteit heet dat. Ook in Zacharia trouwens. Zie? Zadelt mij de ezel. Waar het over gaat dus, is over een gelovig overblijfsel. Maar dat gelovig overblijfsel is hier toch heus uit Bethel. Nou ja, laten we maar verder lezen. Want het noemen van zo'n woord, van zo'n gebeurtenis, ezel, is gewoon omdat we even zouden begrijpen wat voor begrippen in het verhaal een rol spelen. Het is een soort decor wat neergezet wordt. Het zijn begrippen die geïntroduceerd worden, die bovenop gelegd worden in onze gedachten. En daarmee, en binnen dat kader lezen wij het verhaal verder. Zo werkt het. In de Bijbel in ieder geval. Zadelt mij de ezel. En zij zadelden hem den ezel. En hij reed daarop. En hij toog de man Gods na. En vond hem zittende onder een eik. En hij zei tot hem: zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen zijt? En hij zeide: ik ben het. De man zat onder een eik. Ja, hij is de voorstelling, feitelijk. Deze profeet uit Juda is de voorstelling van het Joodse volk dat hij vertegenwoordigt. Die had hij toch eigenlijk al begrepen, hè? En vanuit het Joodse volk werd gezegd toen het instaan, maar dat wordt niks, dat wordt star, dat gaat dood en enzovoorts. Maar daarmee is het verhaal niet af en het gaat hier dus verder. Hij zat bovendien onder een eik. Nou, die is heel gemakkelijk, de associatie. Kijk, in de breedte, het woord voor eik, nou ja, er zijn meerdere woorden die vertaald worden met eik, maar het meest bekende woord voor eik is hetzelfde als het woord voor God. Ela, Eloha, wat het maar was. Omdat het betekent de krachtige, eigenlijk. En dus als het een boom is, wordt het vertaald met een eik. Toe maar. En u weet van Abraham dat God met hem een verbond sloot. En sindsdien woonde Abraham onder de eikenbossen, of bij de eikenbossen enzovoort. Sindsdien geldt de eik trouwens ook als een heilige boom. Want dat kwam ik bij Bonifacius ook nog tegen. Bij Willibrod ook trouwens. Kwam ik ook nog tegen. De heilige eik, weet u nog? Ja, ja, zeker. Ook bij de Friezen en de Saksen, wat het maar was. De heilige eik. Als uitbeelding van God. De Almachtige die gesproken heeft en die een verbond gesloten heeft. En toen God de verbond gesloten had met Abraham, toen droeg de Heer aan Abraham ook op dat hij moest besneden worden en zijn zonen enzovoort. En die inzetting van de besnijdenis werd ook gecontinueerd, onder, dan wel overgenomen door de Mosaïsche wet. En het Joodse volk heet dus het Joodse volk ook omdat het besneden is. Sterker nog, het Joodse volk wordt zelfs aangeduid in de Bijbel met de naam of de term besnijdenis. De besnijdenis, maar bedoeld is heel het Joodse volk. En de aardigheid is dat we de besnijdenis geïllustreerd vinden in de eik. In de eikel. Die merkwaardige vrucht die, waarvan een deel van de bolster ontbreekt. En daarom is het de uitbeelding van de besnijdenis. Bovendien, ons woord eikel, in verband met het menselijk dan wel mannelijk lichaam, is daaraan ontleend en dat is niet toevallig uiteraard. Kortom, het Joodse volk is het Joodse volk omdat het onder de eik zit. Het besneden volk, het volk waar nog op beloften op rusten van Gods wegen op een of andere wijze. Hebben u dat nog? Goed. Er zat dus onder de eik, zei gij die man Gods uit Juda? Ja, natuurlijk. Ik ben het. En toen zei hij tot hem, de man uit Bethel, de man uit de 10 stammen dus, zei tot de man uit de 2 stammen, kom met mij naar huis en eet brood. Doch hij zei, ik kan niet met u wederkeren, nog met u inkomen. Ik zal ook geen brood eten, nog met u water drinken in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des Heren. Gij zult al daar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren gaande door de weg door welke gij gegaan zijt. Hij wist het dus wel, hè. Dat is wat de Heer gezegd had. En hij werd uitgenodigd door deze profeet uit de 10 stammen, maar de profeet uit de 2 stammen zegt, sorry, maar dat kan ik niet doen. Want het was niet de bedoeling. Ik heb zo mijn eigen verantwoordelijkheid. En toen zei die profeet uit die 10 stammen, die zei dus weer, ik ben ook een profeet, gelijk gij, en een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren, zeggende, breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eten en water drinken. En hij loog hem, staat er. En hij keerde met hem wederom en at brood in zijn huis en dronk water. Met andere woorden, die uit Juda die had gezegd, dat mag ik niet van de Heer, dat kan ik niet doen. Maar die andere zei, ja, maar ik ben toch ook een profeet, dus Heer. Het resultaat was dat de man uit Juda meeging naar het huis van de man uit Bethel. Bij de profeten des Heren. En dat hij loog hem. Ik heb dat nog eens nagezocht, maar ik heb toch het idee dat het woord liegen hier toch wel een wat erg sterke en gekleurde vertaling is, hoor. Het had net zo goed kunnen zijn en hij verleidde hem, dat is wat hij deed. Maar of het misdadig was en of het in strijd was met de waarheid, dat ligt niet noodzakelijk in dit woord dat hier vertaald is met liegen. En meer kan ik er niet van uitleggen eigenlijk. Ik kan moeilijk zeggen, het had zus en zo vertaald moeten worden, want ja, dan ben ik het zelf aan het inkleuren. Maar u zou niet te zwaar tillen aan hij loog hem. Wat hij deed, is hij verleidde hem, hij bracht hem af van het pad dat hij wilde gaan, omdat de Heer het tot hem gezegd had. In dit verband hebben wij trouwens nog een heel ander probleem in de Bijbel met dezelfde situatie. In het leven van Paulus, die aan het eind van, min of meer aan het eind van zijn zendingsreizen, voor zover in de Bijbel vermeld, zegt dat hij hoopt zo spoedig mogelijk naar Rome te komen, waar hij nog nooit geweest was. Maar zei hij, ik moet eerst naar Jeruzalem. Ik ga eerst naar Jeruzalem, want ik heb een belofte gedaan. Welke weten wij niet. Maar hij ging naar Jeruzalem. En onderweg, bij herhaling, verschijnt een profeet en spreekt Paulus aan. Dat bij meerdere keren, maar één wordt uitgebreider vermeld. Maar spreekt Paulus aan en zegt, al zo zegt de Heer enzovoort. Ga niet op naar Jeruzalem, want als je opgaat naar Jeruzalem, dan zullen ze je gevangen nemen en zus en zus en zo. En Paulus ging toch. Zodat, waar men gewoonlijk ethiek bedrijft bij het lezen van de Bijbel, men komt tot de conclusie dat Paulus ongehoorzaam was, want hij moest helemaal niet naar Jeruzalem, maar hij was eigenzinnig en ging toch. En het is maar net goed, want toen werd hij gevangen genomen en heeft moeten bekopen met vele jaren, nou ja, een jaartje of 4, 5 zeker, gevangenisstraf. Was zijn eigen schuld, had hij maar niet naar Jeruzalem moeten gaan, want de Heer had tot hem gezegd dat hij dat niet moest doen. En toch ging hij. Wat denkt u ervan? Nou, vertel het mij maar niet wat u ervan denkt. Wat ik ervan denk, is dat Paulus naar Jeruzalem ging en precies wist wat er daar zou gebeuren. Per slot, hij was apostel en dus ook profeet. En dat het een demonstratie is geworden, is geweest en ook als zodanig bedoeld was, van de situatie van het Joodse volk. Ze kregen nog één gelegenheid. En Paulus zou hen confronteren. Hij zou hen verregaand tegemoet komen. Dat deed hij ook. Maar niettemin, ook al kwam hij hen tegemoet, dan nog, zij beliefden hem niet. En de gevangenneming van Paulus daar in Jeruzalem en op het Tempelplein en zijn afvoering naar de burcht, hoe heet die burcht ook alweer? Antonius, ja. De burcht Antonius, die trappen op, inclusief zijn redenvoering in het Hebreeuws, vanaf de trappen naar beneden, naar het Tempelplein waar al de Joden waren, is één grote demonstratie en de laatste verkondiging van het evangelie daar in Jeruzalem. Zeg niet dat het niet naar de wil van God was. Maar het punt is, het zou verkeerd aflopen, naar de mens. En dat was zo. Nou ja, is al zo komen. Dit wil zeggen, je vindt woord van de Heer aan beide kanten, maar het dient een bepaald doel. En ik denk niet dat Paulus een overtreding was toen hij gewoon toch naar Jeruzalem ging. En dat hij een rein geweten had tegenover de Heer. Dat wil zeggen, er gebeurde iets waarvan hij van tevoren wist en wat hem ook verteld was, dat het naar de mens gesproken verkeerd zou aflopen. En als je in onze dagen naar Jeruzalem gaat en je denkt daar het werk van de Heer te kunnen gaan doen, met betrekking tot Jeruzalem en de Joodse staat en de Joodse overheid en wat het maar was, vergeet het maar rustig. Je kan het gaan doen, maar het loopt verkeerd af. Heb je dat nog? Het was toch een nobel streven 1000 jaar geleden en korter om Jeruzalem te bevrijden van de Palestijnen, maar die heette toen niet zo, maar van de Turken dan en dat soort dingen. Ik heb het over de kruistochten. Het is in essentie toch een nobel streven, Jeruzalem terug te winnen voor de Heer. Er is niks van terechtgekomen. Het heeft ontzaglijk veel mensenlevens gekost, om van het geld maar te zwijgen. Je moet eigenlijk andersom zeggen. Het heeft ontzaglijk veel geld gekost, want mensenlevens stelden in die dagen toch niet. Nog niet trouwens, maar vooruit. En er is niks van terechtgekomen, maar het was toch goed bedoeld? Nou ja, en in onze dagen heb je dat ook. Kijk, weet je wat je kunt doen? Het evangelie prediken aan Joden. Ook in Jeruzalem. Logischerwijze. Misschien wel juist daar. Maar te denken dat het zal leiden tot een bekering van het volk in onze dagen, zolang wij hier zijn, is volstrekt, maar ook volstrekt in strijd met de Bijbel. Maar het is naar de wil van God dat ook wij het evangelie brengen aan de Joden en ook specifiek in Jeruzalem. Echt wel. Maar het idee dat dat volk dan tot bekering zal komen, als wij maar goed genoeg ons best doen enzovoorts, en compromissen sluiten en dat soort dingen, en hen tegemoet komen, en voortaan het Chanukka-feest vieren in plaats van kerstfeest, en voortaan de naam van Jezus niet meer gebruiken, maar hooguit Yeshua, want dan kun je altijd nog lezen als Joshua en zo, dan wordt die vervelende naam niet genoemd, dat is het idee dan, hè? Nee, dat zijn moderne zogenaamd evangelische opvattingen, hoor, waar ik het nu over heb. We zijn 100% in strijd met het woord van God. Natuurlijk zal men aan het evangelie brengen, maar je moet niet verwachten dat het Joodse volk tot bekering komt. Maar Joden, altijd geweest. Gelukkig. Altijd zijn de Joden tot geloof gekomen, zelfs Friezen. Nee, dat is niet meegevallen. Bonifaties was dat, ja. Dat is niet meegevallen. Radboud heb ik het. Nou goed, laat maar zitten. Maar zo zit die situatie feitelijk, hè. En nou hier. Een profeet uit de 10 stammen van Israël zegt tot de profeet uit de 2 stammen van Israël: kom bij mij in huis. Eet aan mijn tafel. Heb deel aan mij. Kunnen jullie zich voorstellen wat dat betekent? Uit de 10 stammen, u bijvoorbeeld, of ik, weet je veel, maar iemand, een gelovige van vandaag, zegt tot een Jood: kom bij ons. Laat je toevoegen aan de gemeente, eet van onze tafel. En de eigenaardigheid is dat hij dan zal zeggen: ja, maar dat kan niet, want we hebben een andere opdracht. Ik behoor tot het Joodse volk. En het Joodse volk heeft God die en die plannen mee. En wij moeten nou eenmaal leiden door de geschiedenis heen, want er staat in de Bijbel. En de Messias zal wel komen, maar dat is nu nog niet. Het komt pas later. Dus het is vooral, wij hebben daar niks aan, want voor ons als Joden ligt de situatie anders. Het is de algemene verweer, hoor. Ja. Maar af en toe is er dan toch iemand uit de Joden die komt tot geloof in Jezus van Nazareth. En die zet zich bij ons aan tafel. Kom bij ons mee eten. En wij zijn weliswaar geen profeten, zij ook niet trouwens. Maar wij hebben wel het woord van God. Als ze bij ons aan tafel komen eten, bij ons is de tafel netjes gedekt, dat weet u. Ik heb het over Jesaja 28. Nee? U weet toch, de Joden hebben een tafel. Zelf. Maar die tafel staat inmiddels zo vol met drek. Bijbelse term, sorry. Ik zocht een nettere, maar ik kan hem niet zo gauw vinden. Excuus daarvoor, maar dan met de Bijbelse term, drek. Zodat de Heer zegt: ik wil jullie wel wat aanbieden, maar je hebt je tafel zo vol met drek, dat ik kan het niet kwijt. Er staat daar, Jesaja 28. Aan wie zal ik dan het horen te verstaan geven? Enzovoorts. En van diezelfde tafel die vol drek is en waar geen ruimte is voor de Messias zelf, van diezelfde tafel staat: hun tafel worden tot een strik. En tot een val. En tot een vergelding. En de tafel is de uitbeelding, heel de Bijbel door, maar daarbuiten ook, hoor, van gemeenschap. Dat weet u, hè? De tafel. Men zit aan een één tafel is de uitdrukking van dat men deel heeft aan elkaar. En men zit aan dezelfde tafel, eet van dezelfde tafel en vroeger zelfs uit dezelfde pan aardappelen. Zonder een eigen bordje. De tafel is gemeenschap. Vandaar dat het in het Grieks heet een gamos. maar een maaltijd. Maar het is hetzelfde woord als voor een bruiloft. Gemeenschap namelijk. Vandaar dat we nogal wat bruiloften in de Bijbel hebben waar helemaal geen bruid of bruidegom aan te pas kwam. Omdat het een misvertaling is. Het was gewoon een maaltijd. Maar vooruit, hè. Maaltijd is een beeld van eenheid. En als je aan de tafel geen rangorde wil hebben, dan moet je een ronde tafel hebben. Hè? Die kent u toch, hè? Een round table moet je dan hebben, een ronde tafel. Met 12 stoelen. 13. Ja. Maar goed. Tafel, gemeenschap. En de Heer zei, die tafel is vol, daar kan ik niks op kwijt. En hier is iemand uit de 10 stammen die zegt, kom bij ons aan tafel. Want in Jesaja 28 blijft de vraag open. Aan wie zal hij dan het gehoorde te verstaan geven? Moet ik het opzoeken? Ik moest er vandaag vroeg ophouden, dus ik doe het nou zo. Maar dat staat daar, hè? En daarom, na die vraag komt het. En daarom zal hen het woord van God zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Waarmee gesproken wordt over het tegenwoordige judaïsme met zijn wetten, voorschriften, regels die heel het dagelijks leven van elke, althans orthodoxe Jood beheersen. Ze hebben de Messias afgewezen, ze hadden een eigen Joodse cultuur. In de Joodse cultuur is geen ruimte voor de komst van de Messias. Essentie van de Joodse cultuur is dat men wacht op de komst van de Messias. En als wij zeggen, maar hier is hij, dan zeggen zij, dat kan niet, want wij wachten op hem. En we willen het graag zo houden. Ik heb gemerkt dat sommigen dit niet begrijpen, maar ik vind een hele sterke. Ik heb hem van Lodi van de Kamp. Die ze voor Rabbi uitgeeft. De Joden wachten op de Messias. En christenen zijn degene waar de Messias als gekomen is. En wij wachten voor de toekomst op de Messias. Waarmee de man dus zei, wij hopen ooit nog eens een keer christen te worden. Maar misschien was dat een verkeerde conclusie. He? Maar goed, wij wachten op de Messias. De tafel is vol. Hun cultuur en beleving en wat het maar is, hun religie is vol, daar is geen ruimte. Maar nou komt hier iemand anders en die zegt, kom bij mij aan de tafel. Nou, dat zeggen wij tegen een Jood. Kom maar bij ons aanzitten. Nou, onze tafel, het is de tafel des Heeren en wij zitten bij hem aan. Weet u nog, we hebben zo'n gelijkenis van een, ik weet niet hoe die officieel heet, maar van zo'n maaltijd zal wel met bruiloft vertaald zijn. Waarbij de maaltijd bereid werd en toen de soep werd opgediend, of ik weet niet of dat erbij staat, maar zoiets was het. Toen de maaltijd gereed was en klaar was, werd het personeel uitgezonden om de genodigden te roepen. Niet om ze te nodigen. Ze waren genodigd. Ze wisten dat het voor hen bestemd was. En tot hen kwam alleen de mededeling, het eten staat opgediend. En toen waren ze ineens getrouwd, onverhoeds. Hetgeen wel vaker voorkomt, dat mensen onverhoeds trouwen, maar dat even te zeggen. Dus iemand had een vrouw getrouwd, de ander had een juk ossen gekocht, of wat hij maar had. Ze hadden allemaal iets te doen. Ze hadden allemaal een excuus en ze kwamen niet. Ze waren druk. Dan heb je dat nog dezelfde verhalen. U begrijpt toch waar het over gaat? Die maaltijd is de gemeenschap, de eenheid van het nieuwe verbond, van het Messiaanse Rijk, van de Heer en zijn tafel. De tafel des Heren. De maaltijd is was lang tevoren aangekondigd, heel het Oude Testament door. Is aangekondigd over een nieuw verbond enzovoort. En toen was het zover en toen werd het gepredikt aan de genodigden. Met de woorden, want u komt de belofte toe. In Handelingen 2 bijvoorbeeld. Hè? Maar toen wilden ze niet. Toen hadden ze druk met hun eigen tafel of zo, maar wat het maar was, met hun eigen bedoeling. En toen? Want de maaltijd stond opgediend. Daar krijg je dus de vraag weer. Wat is het dat sommigen ongelovig geweest zijn? Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Vraagteken. En wat gebeurde er dus? De heer die zond van de maaltijd zal ik maar zeggen, die zond zijn dienstknechten opnieuw uit onder het motto: het eten staat opgediend, ik heb dat niet voor niks geregeld. En als de genodigden niet willen komen, ga dan maar uit in de heggen en stegen en dwing ze in te komen opdat mijn huis vol wordt. Haal ze maar binnen. En toen kwam er een zootje volk binnen, zeg. Dat wil je niet weten. Die lammen, blinden, kreupelen, zullen hoeren en tollenaren geweest zijn. En weet je, allemaal van dat volk, het verachte en onedele, zal ik maar zeggen. Dat kwam toen binnen. Was de maaltijd geslaagd? Ja, dat wel. Maar het waren niet de genodigden. Je bedoelt nog? Heidenen zouden de Joden voorgaan het koninkrijk Gods binnen. Nou, daar hebben we het over. Voor wie is dan dat is het antwoord op de vraag uit Jesaja 28. Aan wie, waar moet de Heer het laten op die tafel? Aan wie zal hij het gehoorde te verstaan geven? Nou, die genodigden dan maar niet. Maar je had altijd nog die lamme blinden en kreupelen die genezen zouden worden en die blinden die ziende zouden worden en doven die horende zouden worden en gevangenen die bevrijd zouden worden. Is dat allemaal in het Oude Testament, in de profetieën? Daar heb je 10 stammen. Daar ging het naartoe. En in Handelingen leren we gewoon, en in Romeinen. Ja, de Joden wilden het niet. Toen is het naar de heidenen gegaan en het is gegeven aan een ander volk. Nou, dat is wat gebeurd is. Nou, en nou hier weer. Nou is het bij dat andere volk, bij de 10 stammen van Israël. En wat doen wij? Wij zeggen tegen de Joden, kom bij ons aan tafel. Bij ons is plaats. Bij ons is de tafel trouwens ook niet zo vol, hoor. Met al die geboden op geboden, regels op regels, hier en weinig daar en niks ervan. We staan in de vrijheid. De maaltijd is gedaan. Ik maak even een sprongetje naar de avondmaalviering. Logisch, hè? De maaltijd is gedaan. En na de maaltijd was er alleen nog dat brood en die wijn. En de Heer zei, dit zijn tekenen van het nieuwe verbod. Hier, ik reik het je nu aan. Ga maar zitten. Maar nou komt de moeilijkheid, hè? Als een Jood tot geloof komt, vandaag, en zich dus laat verleiden door de prediking van het evangelie, en zich laat verleiden om buiten de Joodse traditie om te komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias, dan wordt hij van Gods wegen toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen, zo heet dat, en krijgt hij dus deel aan die zaligheid die allang van de Joden was weggenomen en gegeven aan dat andere volk. Voor mijn part aan heidenen, maar goed. Hè? Het was allang ergens anders terechtgekomen. Maar als een Jood tot geloof komt in Jezus, dan krijgt hij deel aan de gemeente. Hoe heette die broeder ook alweer, Johan? Maos. Baruch Maos. Joodsen kan het niet, denk ik. Die wordt geacht een messiaanse Jood zijn. Let op de versluierende termen, een messiaanse Jood. Dan mag vooral de naam Jezus niet in voorkomen, niet Christus en bovendien niks Grieks. Een messiaanse Jood. En die was ooit hier in Nederland, die sprak bij op een toogdag van Israël en de Bijbel in de tijd. En die zei, jullie maken het wel ingewikkeld, want jullie noemen mij een Messiaanse Jood. Dan zijn jullie dus Messiaanse heidenen. Het wordt wel ingewikkeld, zullen we elkaar gewoon christenen noemen? Ja, Messiaanse Jood, dat zegt namelijk helemaal niks, hè? Een messiaans, het kan zelfs een pleonasme zijn. Als een Jood iemand is die de Messias verwacht, is hij dus messiaans Jood. Maar het zegt niks over of hij al of niet gelooft dat Jezus is de Christus. Toch? Dat betekent niks. Het is niet een aparte categorie. En ik heb alle begrip voor dat een Jood zegt, als hij tot geloof gekomen is, nu ben ik pas echt Jood geworden, als zolang de uitspraak maar niet een theologische wordt, want dan klopt het niet. Dan had hij moeten zeggen, ik was een Jood, maar nu ben ik een Efremiet. Ik was van Juda, maar nu ben ik van Jozef. Heb je dat? Nee, ik gun het ze dat ze zeggen, nou ben ik pas echt Jood. Ik heb er alle begrip voor, begrijp wat ze bedoelen. Maar het probleem is dat er dikwijls meteen aan vast zit, dat men dan toch vasthoudt aan Joodse gebruiken, inzettingen, leefwijze enzovoorts. Maar dan zitten ze weer aan de verkeerde tafel. De bedoeling is juist dat die tafel leeg wordt. Weet u nog, Petrus gedroeg zich zo. Hij was wel een christen, maar bij gelegenheid in ieder geval, want de Bijbel meldt ons dat, leefde hij gewoon weer volgens de Joodse regels. Terwille van de mensen. En toen heeft hij ze uitgemeten gekregen van Paulus. Het staat zwart op wit in de Bijbel en Paulus beschrijft het. Moet je dan niet wat netter met elkaar omgaan? Het antwoord nee is in dit soort dingen niet, want ze zijn hoogst fundamenteel. Je hoort of bij de een of bij de ander. Je verwacht een Messias of je gelooft dat hij al gekomen is. Je verwacht een Messias en ontkent dat Jezus dus de Messias is. Of je gelooft dat Jezus de Messias is en al gekomen is en je hebt aan hem deel. Die begrijpt u toch? En er komt nog bij dat in de loop der eeuwen nogal wat Joden tot geloof gekomen zijn. En ze beschouwden zich niet als Messiaanse Jood, zelfs niet als gelovige Jood, maar als christen. Dat revij hier in Nederland van, wanneer was het, 1830, zo'n beetje in die buurt, begin 19e eeuw, dat werd in hoge mate geleid, als je dat zo zeggen mag tenminste, door mensen die van Joodse afkomst waren. Waaronder natuurlijk de bekende Isaac da Costa. Maar die noemde zichzelf geen Joden of bekeerde Joden of zo. Die waren christenen. En ze waren goed Nederlands hervormd overigens. Dat is niet een aparte categorie. Die waren bekeerd van het Jodendom tot het christendom, om het afstandelijk te zeggen. En anders moet ik zeggen van Mozes tot Jezus. Wat u maar wil. Maar ze zijn gelovigen, net als u en ik. Ze zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Ze zijn wedergeboren, hebben daarmee hun oude leven afgelegd, inclusief hun afkomst en de tradities. En de een is verlost van de afgoden om de levende God te dienen. En de ander is verlost van de ijdele wandel die door de vaderen, Joodse vaderen, is overgeleverd geworden. Dat staat allemaal in de Bijbel. En in de gemeente is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man nog vrouw. Het zijn onderscheidingen die niet bestaan. Kortom, als iemand uit Juda gaat aanzitten aan de tafel van Efraïm, ik geef je even de tijd om het even te plaatsen, daar hebben we het hier over. De profeet uit Juda laat zich ompraten. Ondanks wat de Heer tegen hem gezegd heeft. Maar hij laat zijn Joodse traditie, zijn opdracht en eventueel een veronderstelde verantwoordelijkheid los. Had de Heer dat gezegd? Ja, dat had de Heer gezegd. De Heer had iets van doen met het Joodse volk. Natuurlijk had hij dat. Maar de bakens zijn inmiddels verzet. En inmiddels zijn de rollen omgedraaid. En als een Jood komt aanzitten aan deze tafel des Heren, dan zit hij aan niet onder het Joodse volk, maar onder de 10 stammen van Israël. Onder Jozef, onder Efraïm, bij die gemeente van eerstgeborenen. En daar verliest hij, sorry dat ik het zeg, maar ik moet het zeggen, omdat ik hier nog eenmaal sta. Daar verliest hij zijn Joodse identiteit voor God. Nee, en mocht u nou afstammen van de 10 stammen van Israël, en u bent tot geloof gekomen, verliest u net zo goed die Israëlitische identiteit. U wordt een kind van God, u wordt geacht geboren te zijn in de hemel en daar in het geboorteregister te zijn opgeschreven. Maar dat het evangelie ons verkondigd is door en vanuit de 10 stammen die dat woord geërfd hebben, om zo te zeggen, ja, dat blijft als een paal boven water staan. Maar wij zijn de vrucht daarvan. Maar nogmaals, een Jood die christen wordt, wordt gewoon een christen, net als ieder ander. En hij verliest daar dus een specifieke Joodse identiteit. En dat zeg ik ook, ik wil even hier langs de microfoon praten. Ik zeg, hij verliest zijn Joodse identiteit, maar je moet dus de kans zien om aan een Jood te vragen wat nu eigenlijk de Joodse identiteit is. En dan heb je hem de moeilijkste vraag van zijn leven gesteld, want dat weet zelfs een Jood niet. Heb je het gehoord, toch? Een Jood weet niet wat de Joodse identiteit is. De Joden weten niet wie een Jood is of op grond waarvan een Jood is. Op grond van zijn achternaam, die zijn ook maar bedacht. Op grond van zijn geslachtsregister, dat heeft hij niet. Nou ja, zelden. Men weet het echt niet. Op grond van dat hij Joods-orthodox is, dan worden alle alle reformjoden worden dan buiten gesloten, zijn er ineens geen Jood meer. Of moet hij zionistisch zijn? Volgens sommigen moet je zionistisch zijn, maar er zijn heel wat Joden die zijn helemaal niet zionistisch. En zelfs specifiek erg orthodoxe Joden zijn helemaal niet zionistisch. Zijn er zelfs tegenstanders van. En ze toppen daarmee. Ze hebben daar een probleem over. En het is een constante discussie in het Jodendom. Wat is het in het Jodendom? Wat is dat eigenlijk, de Joodse identiteit? Wat maakt iemand tot Jood? En wat is er dan voor moeilijks aan dat ik nou hier zeg, als een Jood tot geloof komt, verliest hij zijn Joodse identiteit? Als je toch niet weet wat het is. Ja, maar men voelt zich een Jood. Ja, oké, dat vind ik een sterk argument. Maar ik voel me geen Nederlander, hoor. En ook niet een Efraïmiet, of wat moet ik even zeggen? Nee, ga er niet op in. Maar ook niet iemand van de 10 stammen. Ik ben een christen, ik ben uit God geboren. Voor hem. In al het andere is God zij dank verleden tijd. Zoals de broeder zei. Vroeger had ik een verleden. En nu heb ik een toekomst. En zo is het maar net. Maar dat is wat hier geïllustreerd wordt. De Joodse profeet keerde met hem wederom naar Bethel in vers 19. Naar Bethel. Staat er niet bij, maar dat is het. In Bethel. Dat is daar waar Jacob die andere weg insloeg. Weet u nog? Dat Bethel. Die omweg. En hij at brood in zijn huis en dronk water. En het geschiedde als zij aan de tafel zaten. Leuk, hè, die tafel. Leren we weer dat ze vroeger ook al tafels hadden en niet van de grond aten. Zoals in sommige culturen. Maar het gaat om die gemeenschap, hè, tafel. Ja. Het geschiedde als zij aan de tafel zaten, dat het woord des Heren geschiedde tot de profeet die hem had doen wederkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zeggende, en dan wordt die Joodse profeet, die wordt even wat gezegd, hè. Zo zegt de Heer, daarom dat gij de mond des Heren zijt wederspannig geweest, u niet gehouden hebt het gebod dat u de Heer uw God geboden had, maar zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had, gij zult geen brood eten nog water drinken, zo zal uw dood lichaam in uw vaderen graf niet komen. Dat betekent dus dat hij niet levend thuis zou komen. Toch? Hem wordt aangezegd dat hij zou sterven. En niet zou terugkomen in Juda. Want hij was uit Juda, was naar Bethlehem. Hij zou niet in zijn vaderstad weer terugkomen, want dat betekent het. Dat wil zeggen, hij zou niet meer onder Juda zijn. Hij zou voor die tijd overlijden in de praktijk. Hij zou het niet lang meer maken. Uw doodlichaam zal in uw vaderengraf niet komen. Als een Jood tot geloof komt vandaag, wordt hij daarna niet meer als Jood begraven. En wordt hij niet begraven op een Joods kerkhof. Nou, kerkhof is het goede woord niet. Maar, synagogehof, begraafplaats. Nee, ja, de kerk natuurlijk. Hij wordt sterker nog, als een orthodoxe Jood vandaag tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan krijgt de rest van de familie een overlijdensadvertentie. Letterlijk bedoel ik het. Hij wordt als dood beschouwd. Als niet meer bestaand. Dat is wat gebeurt. Nou, in sommige sekten gebeurt dat ook. Die noemen zich dan nog christelijk. Maar het is zo, ja. Dat wil zeggen, dan houdt hij op überhaupt een Jood te zijn. In ieder geval wordt hij door de Joden niet meer als een bestaand iemand erkend. Daar gaat het over. Trouwens, als een islamiet overgaat tot een andere godsdienst, of hoe dat maar heten mag, dan wordt hij ook geacht dood te zijn. En voor zover hij dat niet is, is de bedoeling dat er binnen korte tijd wat aan gedaan wordt. Dat is de jihad. Ja. Uw dood lichaam zal in uw vaderengraf niet komen. Hij wordt doodverklaard. Is dat erg? Ja, naar de mens gesproken waarschijnlijk wel. Dat zal wel. Ja, dat is erg. Maar historisch maakt me dat niet zoveel uit, hoor. Maar overdrachtelijk wel. Is het erg dat je door je religiegenoten voor dood verklaard wordt? Nou ja, het is een hele ommekeer in je leven. Misschien is het erg. Dat zal het wel zijn. Ik weet dat dit zijn dingen waarover ik moeilijk kan spreken. Want je doet het op afstand. En dus, wat je ook zegt, dan zeggen ze toch, je hebt makkelijk praten. Oké, nou dan doe ik dat maar niet. Maar het hele punt is dat als het gaat om je eeuwige zaligheid, dan kan je het beste maar je Jood zijn opgeven. En mocht je toevallig een Fries uit Dokkum geweest zijn, dan kan je nog best dan kan je maar het beste opgeven. En hoe trots je ook bent op je afkomst en de familie waaruit je komt en het volk en de cultuur waaruit je komt en waarvan je deel uitmaakt. Ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schaam. Je wordt er alleen maar beter van. Essentieel, broeders en zusters, voor onze bekering is nou juist dat wij alles hebben opgegeven. Het is misschien voor u wat lang geleden, voor mij ook, maar het was wel zo dat wij van de Heer het een en ander terug ontvangen. Dat is ook zo. Wij gaan er niet op achteruit. Maar het begint toch met, kom ik om, zo kom ik om. Wat moet dat maar? Dan zit niks anders op. Het heeft consequenties, maar vooruit dan maar. Hè? De Heer riep die discipelen, die vissers bij het meer van Galilea. En hij zei iets van, laat die netten maar vallen, jongens, ga maar mee, kom maar mee. Volg mij. En dat is wat ze deden. En ze lieten het voor wat het was. En ze kregen een totaal ander leven, een beter leven ervoor terug. Een leven tot heerlijkheid Gods en een leven tot heerlijkheid van henzelf. Dat het hen wat gekost heeft, ja, ik geloof dat ze allemaal de marteldood gestorven zijn. Zover ik weet. Ze gaven echt alles op, maar ze hoorden het ook. Opdat hij, onze Heer, ons nieuw leven zou geven. Niet ter verbetering van het oude, maar in plaats van het oude. Ik ben er stellig van overtuigd dat de algemene veelzijdige problematiek in het leven van christenen hierin is gelegen dat ze van twee walletjes eten. Dat wil zeggen, ze willen blijven wie ze waren, ze willen houden wat zij hadden en ze willen erbij krijgen iets van de Heer. Als winst, zo staat het in de Bijbel, hè, dat de godzaligheid een gewin is. Maar zo werkt het niet. Natuurlijk is het winst, maar waar het over gaat, is dat eerst al dat oude zou opgegeven worden. Dat men overnieuw zou beginnen met de Heer zelf. Van hem afhankelijk zou zijn, hem zou dienen en hij zal dan zorgen. En het probleem is dat vele christenen geleerd hebben dat de Heer voor hen zal zorgen en daarna hun beklag doen en zeggen ik merk er niks van of hij is niet vooruit te branden die Heer voor mij, want hij zorgt slecht voor me. Maar de essentie daarvan is gewoonlijk dat men nog steeds het oude vasthoudt. En meent het eigen oude leven, de oude identiteit te moeten vasthouden en te moeten ontwikkelen. In de hoop dat de Heer dat zal zegenen. En dat doet hij in geen geval. Absoluut niet. Je oude leven wordt door God aan de kant gezet. Het oude is voorbij gegaan, heet dat in 2 Korinthe 5. Het is alles nieuw geworden. Was je een Jood? Interessant zeg. Was je een crimineel? Maakt mij dat uit. Was je een hoge Piet? Nee, een zwarte Piet is een ander verhaal natuurlijk. Het doet er niet meer toe. Ik sprak laatst een broeder, wie is namelijk niet zo noemen, omdat de broeder bruin was. En die zei, zwarte Piet, hij moet blij zijn dat hij nog werk heeft. En toen zei iemand anders, nou ja, als Zwarte Piet niet meer mag, waarom mogen wij dan wel voor Sinterklaas spelen in al die zwarte landen? Ik vond hem wel aardig eigenlijk in de discussie. Hè? Schrijven die ook op, of niet? Ja. Moet ik er weer uitknippen? Nou ja. Maar wie je ook was, het doet er niet toe. Voor God niet. En als je God serieus neemt, dan doet het er voor jou ook niet meer toe. Niet wie anderen waren, niet wie je zelf was. Je komt met lege handen tot de Heer en hij zou ze vullen. Dat is Bijbels. En het oude raak je kwijt. Vandaar dat de Bijbel ons als gelovigen beschrijft als gestorven met Christus. Is dat erg? Nou, het is een hele stap om je daaraan over te geven. Voor sommigen wat meer dan voor anderen, denk ik. Maar, ja, of het erg is. Nee, dat is helemaal niet erg. God namelijk zou deze oude schepping compleet, alles erbij, erop en eraan en erin, wegdoen. En de nieuwe schepping maken. En dat gebeurt in fasen. En u en ik zijn eerstelingen daarvan. En het begint met weg met die oude mens. Daar staat ook in de Bijbel dat we die voor dood zouden houden, dan wel zouden afleggen. Met een nogal dubbelzinnige term, denk ik, maar ik vind hem wel leuk. Wij zouden dat negeren en elkaar en onze gemeenschap staat er, ons kennen, is niet naar het vlees, maar naar de geest. Wie wij waren, wie wij van nature zijn, doet niks ter zake. Ik kwam laatst iemand tegen, dat is weer een paar jaar terug, die zei, oh, Ab, wat leuk dat ik je nou weer eens ontmoet. Jij deugde toch vroeger niet? Zei, hè? Nee, ik heb hem bedankt voor het compliment. Vroeger? Nee, ik heb geloof ik gezegd, maar jij ook niet. Toen keek hij me vreemd aan. Die man die had namelijk in plaats van handen stalen haken. Ik ben zijn naam even kwijt, Jan uit Maassluis. Weet niet meer. Hè? Jan van den Burg. Ja, Jan van den Burg uit Maassluis. Ja, van die stalen haken en die kon ze een beetje op spierkracht bewegen enzovoort. Want die man die was ooit met de motorfiets naar Tubbergen geweest, naar de races. En daarna weer naar huis. naar Maassluis of wat het maar was. En dan door de tunnel, de Maastunnel in Rotterdam. En daar zit zo'n gemene bocht, de oude Maastunnel. Er zit een gemene bocht in. Daar was hij onderuit gegaan en daar werd het ongeluk. Dus hij beide zijn handen verloren. Dus ik zei zo tegen hem, jij toch ook niet? Toen wees ik naar zijn handen, toen was het gesprek meteen over. Zijn handen, maar goed. Hij is inmiddels bij de heer. Aardige man overigens, dat moet ik zeggen. Maar inderdaad, dat was vroeger. Johannes de Heer zong, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Wat is er genageld aan het kruis? Je zonden? Ja, de wet ook trouwens. Het handschrift dat tegen ons was. Kortom, wij zelf zijn genageld aan het kruis. Hij stierf in onze plaats. Hij heeft onze identiteit weggenomen. Wij zijn niet meer wie wij waren. Voor God niet. Voor God telt, we zijn een nieuwe mens in Christus Jezus. Dat is fundamentele Bijbelse waarheid. En als een Jood tot geloof komt in Christus, dan is zij volgens de Bijbel, want staat er zelfs zwart op wit, een christen. Het woord staat letterlijk zo in dit verband ook in de Bijbel. Een christen. Dan hoort hij tot de vrucht uit de 10 stammen van Israël. En dat het uit de 10 is, is omdat de 2, het Joodse volk, ongelovig was en is. En dat is wat je hier vindt. En inderdaad, dat is de consequentie. Als een Jood zijn Joodse identiteit en wat het maar was, zijn verantwoordelijkheid en opdrachten en bezittingen, en als hij dat opgeeft, hoewel hij ze van de Heer oorspronkelijk als volk ontvangen heeft, dan raakt hij dus alles kwijt. Dan sterft hij, maar daarvoor in de plaats krijgt hij deel aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En dan zeg ik het nog een keer heel anders. Als je deel wil hebben aan de zegeningen van het nieuwe verbond, dan zou je toch echt dat oude verbond moeten loslaten. En dat heet wet. Als je deel wil hebben aan genade, dan geldt wet niet meer. Dan leef je daar niet meer onder. En als wet je identiteit bepaalt, mooi, dan ben je die ook kwijt. Gestorven naar de oude mens, voor de Heer. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Gij zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken. In Bethel. In het huis Gods. Dat is toch wat je zou moeten willen? In het huis Gods verkeren. Dat staat in de Bijbel, hè? Dat is het belangrijkste wat er is. Eigenlijk maar één ding, in het huis Gods te verkeren. Er staat gewoon Bethel. In Bethel te verkeren. Dat is precies waar je wezen moet, eigenlijk dus, ja. Hij had het niet moeten doen, schijnt het. Hij zal ook niet thuiskomen en is zijn Joodse identiteit, inclusief zijn Joodse graf, kwijt. En geschieden nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde. Dat wil zeggen, de ezel zadelde voor de profeet die hij had doen wederkeren. Zo toog hij heen, de profeet uit Juda, op die ezel. En een leeuw vond hem op de weg en doodde hem. En zijn dood lichaam lag geworpen op de weg en de ezel stond daarbij. Ook stond de leeuw bij het dode lichaam. Heb je dat plaatje? Ik weet niet of er ooit een kunststuk van gemaakt is, een ets of een schilderij. Een dode profeet lang uit en dan naast elkaar een ezel en een leeuw. Hebben we het plaatje? Ja. Zo gaat dat. Dat is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. De Joodse traditie aan de kant, daarmee heel de oude mens feitelijk weg. En het werk van God heeft alles van doen met een leeuw en een ezel. De ezel heb ik u gezegd, gelovig overblijfsel. Dat is wat het is. De man is dood, maar er is nog steeds een gelovig overblijfsel. De ezel. En wat de leeuw betreft, ja, In dit verband is de leeuw uiteraard de uitbeelding van de Heer Jezus Christus zelf. Die genoemd wordt in Openbaring 5, denk ik, de leeuw uit de stam van Juda. Nou ja, het lam Gods op de troon, staande als verslacht. Zo heette het. Maar het was, en dat staat erbij, de leeuw uit de stam van Juda. En daar is van alles mee aan de hand. In Openbaring 5 wordt het in een visioen beschreven uiteraard. Dat is een visioen waarbij de hemelse heerlijkheid van Christus wordt uitgebeeld voordat hij, Christus, zijn koninkrijk op aarde gaat openbaren. Zelfs voordat de 70ste week aanbreekt, want dat wordt besproken in het volgende hoofdstuk, namelijk in Openbaring 6. De leeuw aan de stam van Juda. Want het punt is dat als de Heer komt, komt hij als zodanig. De opgewekte, het lam, dat gekruist was, maar dat wederleeft. En inmiddels wordt voorgesteld als de leeuw die zal komen om zijn koningschap, want dat is wat een leeuw per definitie is, om zijn koningschap alsnog te openbaren. Maar die leeuw die wordt in de Bijbel in dat verband ook nog een andere keer ten tonele gevoerd. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Simpson. Die is niet zo makkelijk, maar doe maar weer. Ik zal het proberen kort te doen. Simpson was onderweg naar zijn bruiloft. En toen kwam hij een leeuw tegen. En hij verscheurde de leeuw. Hij was nog niet onderweg naar zijn bruiloft, was het. Dat was eerder. Hij kwam later die leeuw, toen hij onderweg was naar zijn bruiloft, kwam hij, maar die, in ieder geval die leeuw die in tweeën gespleten had, vanaf zijn bek opengescheurd, want zo wordt het in de Bijbel beschreven, in dat karkas van die leeuw bevond zich inmiddels een bijennest. En toen kwam hij op die bruiloft en ter verhoging van de feestvreugde werden de raadsels opgegeven. Ik vind het een verschrikkelijke gewoonte. Vind ik zo onbenullig allemaal. Maar toen maar weer, raadsels. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Wat is dat? Verzin ze maar. En het antwoord is, wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? En dat is nog een vraag, dus dan heb je weer een raadsel. Dat is de ellende ervan. Maar het hele punt is, vervolgens ging de bruiloft niet door. Dus die is er toch niet overhaast plotseloos ingevallen. Maar de bruiloft ging niet door. En intussen was er, het verhaal speelt rond die leeuw, die dode leeuw met die, met dat bijenest, die een dode leeuw die honing produceert. Heb je dat ooit gehoord? Hoe verzin je zoiets? Maar dit is makkelijk, hè? Want de bruiloft is gewoon het nieuwe verbond. Dat zou moeten aanbreken, maar dat ging mis. Er was iets met de bruid ook, die daar weer een aandeel in had. Lees u die geschiedenis maar eens. Die bruid was een kalf trouwens, maar er werd mij geploegd. Hoe vertel je die dingen nou systematisch? Dat lukt me nooit. Maar in ieder geval, die vrouw, dat werd dus echt niet wat. De bruiloft ging ook niet door. En het is een uitbeelding van het ongeloof van het Joodse volk, waardoor inderdaad het nieuwe verbond voor hen althans niet aanbrak. He? Die bruid die is een beeld van het Joodse volk en die verraadde de boel en toen ging het dus niet door en het nieuwe verbond brak niet aan. Heb je dat nog? Ja, maar die verscheurde leeuw is natuurlijk een uitbeelding van een gekruisigde Christus, om zo te zeggen, die afgewezen was, die door de Joden ter dood gebracht was onder het motto: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dan wel kruist hem. Dat is ook wat gebeurd is. Maar het resultaat daarvan is wel degelijk honing. Dat wil zeggen, de openbaring van het woord van God en van de wijsheid Gods. Want Gods woord is zoet als honing, zegt de Bijbel. De zoet voor het verhemelde en wat het maar was allemaal. Het heeft van doen met onze tegenwoordige tijd, waarin dat koninkrijk niet openbaar geworden is. Voor het Joodse volk althans, het nieuwe verbond niet is aangebroken. Maar waarin God wel degelijk zijn licht en waarheid heeft nedergezonden en ons geopenbaard heeft. Want de wet is het oude verbond, was door Mozes gegeven. Maar genade en waarheid, uitgebeeld in honing, is door Jezus Christus geworden. Dan heb ik het nog niet eens over de relatie tussen honing en vaste spijs. Daar heb ik het dan nog niet eens over gehad. Hier staan die leeuw en die ezel en er gebeurt verder niks. De ezel verzet geen poot, de leeuw trouwens ook niet. Die staat gewoon bij het lijk, hij verscheurt het niet. Hij zou ook niet, hij had trouwens ook nog die ezel kunnen oppeuzelen, dat doet hij ook niet. Het plaatje staat stil. En de leeuw en de ezel staan naast elkaar. En ze zijn samen een geweldig beeld van Christus in onze tegenwoordige tijd. En in tweede instantie van u en mij. Namelijk aan de ene kant een koninklijke positie. En aan de andere kant dienstbaar, maar vrij. De ezel had ook niks meer te dragen. Die twee samen zijn een uitbeelding van onze hemelse en aardse positie eigenlijk. Een koninklijke positie, per slot gemaakt tot koningen en priesters voor God, staat er in Openbaring 1. Een priesterlijk volk onder het nieuwe verbond is dat dus logischerwijze ook een koninklijk volk. Naar de ordening namelijk van Melchizedek. Dus dat kan niet missen, dat zit bij elkaar. Dat is onze hemelse positie voor God. En naar aardse omstandigheden inderdaad een ezel. Een gelovig overblijfsel. Verlost van dat juk, verlost van die bereider om zo te zeggen. Vrijgemaakt. En aan de andere kant dienstbaar gemaakt aan Christus zelf. Zo leert de schrift dat. En dat is het plaatje dat wij hier vinden. Een leeuw vond hem op de weg en doodde hem. En zijn dood lichaam lag geworpen op de weg en de ezel stond daarbij. Ook stond de leeuw bij het dode lichaam en ziet er gingen lieden voorbij en zagen het dode lichaam geworpen op de weg en de leeuw staande bij het dode lichaam. Merk u dat nu ook, dat het hier ook stilgezet is, het verhaal? Ze staan dan maar en er gebeurt verder niks. Zie? Althans, zo lijkt het aan de buitenkant. En zo is het in onze bedeling ook, het lijkt of God niks doet. Maar in werkelijkheid, hij doet zijn werk. Nee, niet via het Joodse volk, in alle openheid. Maar via de 10 stammen van Israël, in het verborgene. En eenmaal zal het resultaat daarvan gezien worden. Wanneer als teken, want zo beschrijft de Bijbel dat, de Heer zal verschijnen met zijn gemeente in heerlijkheid, om vervolgens de Davidische troon te herstellen in Jeruzalem en alle stammen van Israël bijeen te vergaderen en de volkeren aan Israël en daarmee aan hem te onderwerpen, opdat alsnog dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk Gods, dat Messiaanse rijk zal gevestigd worden in deze wereld. En daar laat ik het eerst weer bij en wij geven het woord aan broeder Bos.